De wereld is kras.
Kies voor Café Intention, de biologische fairtrade koffie in het gele pak.
Nu tot 50 euro korting op alle kras zonvakanties in kleinschalige accommodaties. Reis mee met The Magic Bus in het spoor van Nederlanders op de hippie trail van de jaren 60 en 70. Toen geluk en wijsheid en goedkope hars uit het oosten kwam. Alwaar een heel nieuw leven wachtte vrij van ons verpeste westen. Op vakantie dus naar Afghanistan. Vanavond in andere tijden 9:30 NPO 2.
De zon is ongelooflijk. Terwijl fossiele brandstof dit millennium al opraakt, schijnt de zon nog 5 miljard jaar. Schijnt. Niet zo gek dat steeds meer Nederlanders in zonne-energie geloven. Energieleverancier Vrij op Naam biedt 100% Nederlandse zonne-energie voor de laagste prijs. Geloof ook in de zon. Stap nu over. Vrij op Naam. Je eigen stukje zon.
Weet jij wat je wilt bereiken? Ga je er altijd recht op af? Kom naar Nijenrode Business Universiteit en sta voor je doelen. Op Nijenrode combineer je theorie en praktijk met je persoonlijke ontwikkeling. Nijenrode Business Universiteit. A reward for life.
NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Kees Boonman.
Goedemiddag vanuit de Centrale Bibliotheek in Den Haag aan het Spui. We gaan het vanmiddag natuurlijk hebben over de formatie. Over wat er per se bovenaan op de formatieagenda moet staan. Maar vooral ook wat er in het regeerakkoord moet komen te staan. En dan hebben we het ook over Europa. Het herstel van vertrouwen. Of zoals premier Rutte eerder zei, we moeten duidelijk maken dat de politiek er voor iedereen is. Nou ja, omdat de politiek op en rond het Binnenhof minder spraakzaam is vanwege die formatie, zijn we heel erg blij dat we Brussel hebben. Het Europees Parlement, nog nooit zo blij geweest. Kopstukken uit Brussel. En dat zijn Esther de Lange, de nummer 1 van het CDA in het Europees Parlement. Paul Tang van de Partij van de Arbeid, ook de nummer 1. En nog een topper, Bas Eickhout van GroenLinks. Fijn dat u er bent. Ja, ik vraag het toch even aan u, meneer Eickhout. Ik heb begrepen dat u wel behoorlijk geïnformeerd wordt over de formatie. Toch?
Ik krijg wel wat mee, ja.
Ik krijg wel wat mee. Oké, nou, dan dat is voor ons heel prettig. Gaan we daar meer over horen. En Esther de Lange, hoe zit dat
kan
bij
ook
u
een beetje
eigenlijk?
Teleurstellend worden, toch?
Ja, dan? Nee, we gaan dan niet luisteraar gaan maar enthousiast maken. Esther de Lange, u zit toch in de top van het CDA. Ik neem aan dat u het op de voet volgt, maar ook mede op de voet wordt geïnformeerd.
Toch met enige afstand. Wij zitten daar niet aan de onderhandelingstafel. Dus je mag blij zijn met deze toppers. Maar je hebt natuurlijk niet de mensen aan tafel die daar aan tafel zitten en onderhandelen.
Ja, nou oké, we gaan kijken hoe ver we komen. Mist u het eigenlijk, Paul Tang, dat u toch een beetje als partij er niet meer in die zin bij hoort? Of voelt dat niet zo?
Nee, voor de PvdA is het een andere opdracht. Onze herkenbaarheid en vertrouwen weer terugwinnen.
Ja, nou, ook daar gaan we nog wel zo iets meer over horen. De luisteraar, die kan ons zien op de site van Radio 1 en op NPO Politiek. En we zitten natuurlijk ook op Facebook en reageren kan via hashtag Kamerbreed.
Het Kamerbreed Mediaoverzicht.
Ja. We gaan het natuurlijk over alles wat deze week de voorpagina's beheerst hebben. Maar toch pikken we er een paar dingen even op die we vandaag in de kranten zagen staan. Nou ja, Dagblad Trouw bijvoorbeeld, die heeft de hele voorpagina ingeruimd voor die enge grote cyberaanval die wereldwijd in geloof ik als meer dan 70 landen de computersystemen heeft platgelegd. Nou, we lezen dat trouwens ook in alle kranten. Esther de Lange, wat voor gevoel krijg je daarbij? De ongrijpbaarheid van de digitale wereld?
Dat sowieso. En het feit dat Europa qua reactie en paraatheid absoluut de infrastructuur nog in de kinderschoenen heeft staan. We hebben het heel vaak over militaire samenwerking. Maar juist op cyber is er eigenlijk nog amper iets. En dan zeg ik, als je dat weet, dat lidstaten nog moeten beginnen aan die enorme taak, werk dan samen in Europa in plaats van allemaal zelf het wiel uit te vinden. En het viel mij op dat Theresa May heel stilletjes aan Europol gevraagd heeft.
Ja, de Britse premier, ja.
Ja, precies, om toch mee te mogen draaien in de gemeenschappelijke analyse van wat is er gebeurd.
Ja, apart, als je eruit wil.
En Theresa May, inderdaad, als ik haar hoor op de Britse tv, dan heeft ze het over haar Nationale Centrum voor Cyberveiligheid en geen woord over het feit dat ze ook Europol gevraagd heeft. Het zal nu niet in haar straatje passen met de Brexit brexit. Maar het laat wel zien dat grensoverschrijdende uitdagingen gewoon om een gemeenschappelijke oplossing vragen.
Ja. Bas Eickhout, is dit iets wat we straks gewoon gaan vinden? Dat opeens de hele boel plat ligt?
Nou, ik hoop het niet, maar dat het dreigt te gebeuren, dat die dreiging er is. Ja, ik denk dat we dat vaker zullen gaan zien. En wat Esther de Lange zegt, dat vraagt echt om ook gewoon grensoverschrijdende samenwerking. En daar moet Europa echt nog stappen in zetten. En dat staat, wat Esther de Lange ook zegt, in de kinderschoenen. En bijvoorbeeld ook veiligheidsdiensten in Europa hebben moeite om met elkaar samen te werken. En daar moeten we ook echt stappen in zetten, die cultuur veranderen. Dat we elkaar meer moeten gaan vertrouwen, want de gevaren komen van elders.
Ja. Baltang, heeft u uw wachtwoorden gisteravond gewijzigd?
Nee, ik heb wel de twee laptops in huis, heb ik toch geüpdate voor de zekerheid. Ik drukte, doordat ik werd afgeleid, op ja. En dan had ik dat niet moeten doen. Dus ik ben laatst zelf ook slachtoffer geweest van zo'n aanval. Okay. Dat werd net op tijd onderbroken.
Wat zijn de gevolgen? Bent u opeens lid van een andere partij geworden?
Nee, maar ik ben wel een groot deel van mijn bestanden kwijtgeraakt. Dat wel.
Zo eenvoudig kan het gaan?
Ja, één onoplettendheid. Er kwam net wat visite binnen. Ik klikte op ja en toen was ik een aantal bestanden.
Nou ja, je moet eigenlijk ook thuis geen bezoek meer toelaten. Maar Bas Eickhout, toch, we hoorden vanmorgen ook even IT-expert Ronald Prins. Die in die cybersecurity wereld heel belangrijk is. En die zegt dat die aanpak van die cybercrime eigenlijk onvoldoende is en dat dat een prioriteit van het kabinet moet worden. Want nu schijnt het dat toch niet te zijn. Hè? Esther Lange zei ook al zoiets, in Europa het staat in de kinderschoenen. Is dat zo dat wij daar iets te makkelijk over denken?
Nou, dat denk ik niet. Want ik weet dat ook tijdens de verkiezingen was het ministerie van Veiligheid ook echt wel heel actief om de politieke partij te informeren over kansen die er zijn om gehackt te worden. Dus ik denk dat het wel op de radar staat. Maar het is gewoon het is nog een relatief nieuwe manier van misdrijf. En dat daardoor de overheid, die reageert altijd wat trager op dat soort zaken. Dat is soms heel vervelend, maar daar kunnen we ook niet heel veel aan doen. Ja. Dus het moet beter. Maar ik denk dat het wel steeds scherper op de netvliezen staat, hoor, van de ministeries hier.
Ja, is dat inderdaad ook zo'n onderwerp waarvan je zegt, dat moet gewoon groot in een regeerakkoord komen te staan, even los van wie die regering gaat vormen?
Ja, als ik kijk met een Europese bril, hè, want volgens mij is dat jouw vraag aan ons. Welke Europese thema's zijn zo belangrijk, zo grensoverschrijdend, dat er naar gekeken moet worden, en dus ook de komende jaren in Den Haag, dan is die cyberveiligheid er absoluut wel eentje van. Ik maak me een beetje zorgen dat in het veiligheidsdomein eigenlijk de discussie heel snel over militairen gaat. En veel te weinig over cyber. Dus het moet zeker aandacht hebben.
Ja, Paul Tang, maar even.
Ja, want de aanval van gisteren, 70 landen, maar ook bijvoorbeeld Rusland, lijkt de internationale criminaliteit. Hè? Ik bedoel, mensen zijn hier uit op geld. Dat is het idee achter ransom software. Je moet los geld betalen en dan krijg je je bestanden weer vrij. Maar het kan ook worden gebruikt voor politieke invloed. En dat zal veel minder zichtbaar zijn. Maar het gebeurt wel degelijk. Dat zien we natuurlijk nu ook.
Zeker, dat is nu het onderwerp.
Dus dat als we ergens ons moeten wapenen. En ik vind ons daar nog wel eens naïef over welke invloed dat kan hebben. Want dat hoeft niet altijd te gaan via het kraken van een computer. Het verspreiden van fake news is een van die onderwerpen. Ja. En dan kan je ook niet volstaan met een Nederlandse antwoord. Dat zal ook Europees moeten. Want de verspreiding daarvan, van fake news, gaat gewoon via Facebook.
Ja. Oké, ik pak even een ander onderwerp wat dichter tegen wat we hier meemaken bij het Binnenhof te maken heeft. Namelijk een grote kop in de Telegraaf. VVD-kiezers krijgen déjà vu. En dan heeft de Telegraaf het vooral over haar lezers. Die waarschuwen op grond van een stelling: Rutte, doe het niet. En meneer Eickhout, weet u wat daarmee bedoeld wordt? Wat niet te doen?
Ja, volgens mij ging het stuk redelijk veel over GroenLinks. Dat klopt. Ik moet zeggen, ik heb me wel vermaakt. Toen ik het stuk las, er zaten leuke formuleringen in. Zoals de linnentasjesbrigade. Het is niet echt origineel meer. Ik zou zeggen, je hoopt toch op wat nieuwe beelden die ze gebruiken. Ja, ik heb het gevoel dat de Telegraaf zich ook wat wil mengen in het debat. Maar ik heb niet het gevoel dat ze hier nou een hele grote noemer hebben. Maar het is aan de Telegraaf om dat wat groter te maken.
Ja, maar goed, het is, we noemen nu de krant. De krant is het voertuig natuurlijk. Maar wat daarachter zit, is dat er toch een stroming is in de VVD. Die denkt, jeetje, moeten we nou met zo'n GroenLinks in zee gaan? Hebben we daar al die jaren groot voor wezen te zijn.
Nou ja, maar ik denk ook dat dat de reden is waarom de onderhandelingen zo heel langzaam vorderen. Is gewoon ook omdat er natuurlijk grote verschillen overbrugd moeten worden. Dat weet men heel goed aan de onderhandelingstafel. Ja, daar is tijd voor nodig. En ik heb niet het gevoel dat er nou een massale revolutie gaande is binnen de VVD. Het wordt een beetje opgeklopt wel. Maar goed, dat is goed voor de lezers.
Nou ja, Esther de Lange, uw partij krijgt ook een beurt, om het zo maar te zeggen. Maar toch even dit. Die zenuwachtigheid die in bepaalde partijen aan het ontstaan is over zo'n rare coalitie, hè, tussen aanhalingstekens, met dat GroenLinks. Inderdaad, Bas Eickhout zei het al, hè, de linnentassen, het organic voedsel, noem het allemaal maar op. Is daar bij het CDA ook enige vrees?
Nou, ik vind vooral dat die 7 mannen en die 1 vrouw die daar aan de onderhandelingstafel zitten beoordeeld moeten worden op het resultaat waarmee ze, als deze onderhandelingen tot een eind komen, naar buiten komen. Ik vind het goed dat ze het grondig doen en ik snap dat stilte bij sommigen tot nervositeit leidt. Ja. Hè, want er wordt weinig gecommuniceerd over wat er gebeurt. Er is nog geen eindresultaat, maar laten we dat eindresultaat beoordelen. En het is geen geheim dat het CDA niet stond te springen om een aantal voorstellen van GroenLinks. Hè, die zou betekenen dat mensen die gewoon een aantal tientallen kilometers bij hun werk vandaan woonden, toch honderden euro's per maand zouden inleveren als ze in de spits moesten rijden. Ja, dat was iets waarvan wij zeiden dat legt nou juist de lasten bij degene die het niet kunnen hebben. Dus daar hebben wij een fundamenteel gesprek nodig. Dat is geen geheim. Maar deze partijen zitten aan tafel. Deze partijen willen er proberen uit te komen. En laten we zien hoe dat gaat.
Nou, misschien is het aardig om even ten aanzien ook van het speculeren over die formatie, omdat we natuurlijk niet alles, we weten er wel iets van. We kunnen het ook wel een beetje interpreteren wat daar gebeurt, maar toch, we weten er niet alles van. In het debatcentrum De Bali wordt regelmatig een formatieshow gehouden. En dan komen dan mensen daar hun visie geven. En vorige week was daar Wouter Bos, je kent hem niet, oud-leider van de Partij van de Arbeid en vicepremier. En hij maakte de volgende analyse. Luister maar.
Het issue is of CDA en GroenLinks samen kunnen. Die VVD'ers die zijn totaal pragmatisch over het sluiten van compromissen. Maar het CDA, geen partij die feller tegen rekeningrijden is dan het CDA. Geen partij die feller tegen een aantal andere typisch linkse wensen is dan het CDA. Buma zelf is echt ook zelf knoert rechts. Helemaal uit de school van Maxime Verhagen komt hij. Dat is echt de kwetsbare as van het gesprek wat op dit moment plaatsvindt.
Nou, even het beamen waarschijnlijk moet ik halen bij Paul Tang, denk ik, van de Partij van de Arbeid.
Ja, en het was niet alleen Wouter Bos die dat zei, maar Herman Wijfels liet deze week ook blijken. Zeker. Dat het juist op het onderwerp van het klimaat het CDA in beweging moet komen. Want het CDA is wel oerconservatief geworden en laat dit onderwerp liggen.
Ja, Esther de Lange, luistert u hiernaar?
Naar wat? Naar Wijfels? Naar Bos?
Nou, laten we eerst Bos nemen.
Ik zie een heleboel mensen
Wijfels,
die toch
laten we zo,
net als ik op enige afstand van die onderhandelingstafel staan en die daar al een heel uitgesproken mening over hebben.
Dat snap ik maar even. Kijk, u bent wel van het CDA. Het CDA wordt aangesproken als in deze de minder flexibele. Bij de VVD is men vrij pragmatisch. En ik heb ook wel begrepen dat premier Rutte op zich deze coalitie wel wil. Hij is op zich zo flexibel, vooral in de zin dat hij op die plek in het torentje kan blijven. Dat is waarschijnlijk het belangrijkste ook. Met CDA is niet zo flexibel. En dat wordt toch
wel. CDA zit nog steeds aan tafel. Dat is het enige wat ik met enige afstand kan vaststellen.
Dus iedereen
en ik vind
moet
het
niet
goed.
Zo.
Ja. Ik vind het goed dat men nog steeds aan tafel zit. Want dit land heeft, ook al gaat het in kleine stapjes, strakjes wel een degelijk bestuur nodig. Dus wat dat betreft, ga vooral door daar. Maar er liggen enorme kluiven die we moeten afhandelen. En ik heb net al één voorbeeld gegeven waar er inderdaad een groot verschil is tussen het CDA en GroenLinks. Ik zie op andere terreinen, ook in het Europese parlement, dat zelfs een CDA en een GroenLinks er ook op duurzaamheidsonderwerpen ook nog wel eens uit kunnen komen als de compromissen gesloten moeten kunnen worden. Dus ik put dan enige hoop uit het feit dat wat in Brussel kan in Den Haag misschien ook mogelijk moet zijn.
Ja, Bas Eickhout?
Ja, ik snap heel goed dat allerlei mensen die het van buiten bekijken er iets van vinden en iets van denken. Het allerbelangrijkste is, ze zitten aan tafel. We komen van ver. De verschillen zijn groot. Iedereen heeft de campagne meegemaakt.
En het gaat lukken.
Dat weet ik niet.
Nou, dat zeg ik even om tijd te winnen.
Ja, nee, want dat was ik ook niet van plan te zeggen. Okay. Omdat we dat gewoon niet weten. Nee. We weten gewoon dat er serieus onderhandeld wordt. We weten dat een aantal thema's, nou ja, Edith Schippers noemt... Hè, die wilde geen lijstje maken, maar zei wel ongeluk migratie en klimaat... dat moeilijke thema's zijn. Ja, dat is natuurlijk geen verrassing. En daar zullen flinke stappen gezet moeten worden om tot een akkoord te komen. Ja, daar is tijd voor nodig. Maar wat ik zie, is dat de partijen dat serieus proberen, dat ze echt proberen. Ze willen hier een succes van maken. Ja. Ja, en uiteindelijk moeten we kijken of dat gaat lukken.
Ja, maar speelt het bij u ook een probleem dat Sybrand Buma vrij scherp is geweest in de verkiezingscampagne? Laten we het toch maar even horen. We hebben deze week natuurlijk vaak de namen van oud-informateur en zoals dat heet, CDA-prominent, die overigens zei bij ons 2 weken geleden in Radio 1 Vandaag dat hij niet op het CDA gestemd had. Dat hij over dat milieustandpunt van het CDA het volgende vindt.
Een politieke partij, mijn idee, moet relevant zijn voor de toekomst van het land.
Ja, en dat is het CDA dus niet.
Moet je de toekomst willen maken? Nou, in ieder geval niet op dit gebied.
Ja, niet met deze leider, bedoel
ik. Niet op het gebied van, nu beetpakken van die duurzaamheid... en dan gaan we aan de slag. Hè? Andere terreinen weer wel.
Nou, we hebben hem in het AD gelezen. We hebben hem bij 1 Vandaag Radio gehoord. Toch moet dat bij u, Bas Eickhout, enige vrees toch wel veroorzaken... dat je met het CDA aan tafel zit die gewoon van al die plannen... van uw partij zo weinig moet hebben. Of zegt u, ze zitten aan tafel, iedereen zal wat moeten slikken en inleveren. Doe er niet zo ingewikkeld over.
Nou, wat ik ook heel erg zie is dat eigenlijk het maatschappelijk veld eromheen... steeds meer druk uitoefent om wat te doen op klimaat. In die zin is soms de Haagse politiek een beetje traag. En ik denk dat het bedrijfsleven allang inziet dat juist nu onze economie klaarstomen voor de toekomst, dat nu gedaan moet worden. Dat je daarvoor eerlijkere beprijzing moet doen, ja, dat snapt iedereen. Elke econoom zal uitleggen hoe dat efficiënt in de hand werkt. Kilometerbeprijzing, elke deskundige zegt dat is dé manier om file te bestrijden. Dus ja, kijk, die feiten liggen op tafel. Het maatschappelijk veld die voert die druk op. Nou ja, dat hoop ik zal zijn weerslag hebben aan de onderhandelingstafel. En ik heb gewoon vertrouwen erin dat uiteindelijk ook in Den Haag men inziet dat groen iets is wat je gewoon moet doen.
Ja, mevrouw De Lange, hoe moet je aan je kiezers uitleggen dat je straks toch een deel van je beleid, zeker op dit vlak, dat milieu, zal moeten aanpassen? Wil je meedoen in een coalitie en wil je meedoen ook met die trend die er is, meer te doen aan duurzaamheid?
Nou, op zich denk ik dat duurzaamheidsaspect van veel van die voorstellen nog niet eens het allergrootste of het probleem überhaupt is. Ik denk dat waar de pijn zat, en dat voorbeeld heb ik al gegeven, was met name het feit dat je doordat je die beprijzing gaat toepassen, de lasten met name verzwaart door die middeninkomens, die gewone Nederlanders die elke ochtend, elke middag in de file staan. Als je en het bezit en het gebruik van die auto en ook nog eens de spitsheffing gaat opleggen, dan kost dat gewoon, ook voor gezinnen die het niet breed hebben, honderden euro's per maand. En dus die herverdeling die er achter die duurzaamheid zat, die vonden wij niet verstandig. In het GroenLinks verkiezingsprogramma heb ik het dan over. Dus daar zal ook in moeten geschoven worden. Op duurzaamheid denk ik dat het overduidelijk is dat dat niet alleen een milieubelang is om daaraan te werken, maar ook een strategisch belang. Denk aan hernieuwbare energie, het minder uitstoten van CO2. Zijn allemaal voorbeelden die eigenlijk überhaupt in het belang van Europa zijn om minder afhankelijk te worden van de rest van de wereld. Dus ik vind dat heel terecht dat daaraan gewerkt wordt.
Baltan?
Ja, leuk en aardig. Ik ben blij dat Esther De Lange dat zegt. En tegelijkertijd betekent natuurlijk wel dat je wel wat druk op het bedrijfsleven zal moeten zetten, bijvoorbeeld. Ik bedoel, wat we zien is dat de grote bedrijven echt veel lagere energiebelasting betalen dan de middeninkomens of dan de laagste inkomens. Dat is de situatie. Dat zou je ook moeten veranderen. En die stap zal het CDA dan ook. Dat is de keuze die het CDA eigenlijk niet durft te maken.
Ja. Maar Bas Eickhout, bij dit soort onderwerpen die van zo'n groot belang zijn, ook principieel. Mm-hmm. Hè? U hoort Esther De Lange zeggen dat je die gewone burger niet kan belasten als hij al zoveel belast wordt. Hè? En voor het rijden en voor het bezit. En een spitsheffing. Is er bij GroenLinks een gedachte van, ja, daar zit ook wel wat in. Misschien moeten wij daar nog even mee wachten en ook op dit punt wat inleveren.
Nou, volgens mij is het GroenLinks verkiezingsprogramma doordrongen van het fenomeen dat we dus daarmee naast de milieumaatregelen ook moeten zorgen dat er een herverdeling komt, zodat inderdaad niet de zwakste de zwaarste lasten krijgen.
Nee, maar als je nou... Maar
dat, dat staat ook... Ik bedoel, toch even, ja. Ik bedoel, de doorrekening van het CPB...
Ja, alsjeblieft, ja.
Ja, maar goed. Nee. Waar, wie gaat er in koopkracht op vooruit? Dat zijn de lagere inkomens. Ja,
nee, maar niet het CPB, want dan krijgen mensen meteen een uitslag van. Het gaat gewoon...
Dat is toch jammer, want soms doen ze goede berekeningen.
Nee, maar het gaat gewoon even om, je vindt iets... En de partij die bij jou aan tafel zit, vindt iets anders.
Ja.
En je moet die twee.
Maar
we
hebben dezelfde zorgen.
Ja, maar niet dezelfde oplossingen.
Nee, maar dan als je al eigenlijk kan concluderen. Hè? Ik hoor Esther Lange zeggen dat er wat moet gebeuren aan CO2-vermindering. Dat er wat moet gebeuren met duurzame energie. En dat er wat moet gebeuren zodat niet dat het eerlijk verdeeld wordt. Nou ja, dat zijn principes die wij delen. Nou, dan kunnen we het gaan hebben over de oplossing. Maar als je eigenlijk al in de probleemanalyse dicht bij elkaar zit... Ja, laten we het dan over de oplossingen hebben.
Ja, nou, ik laat ook nog even een outsider zo langzamerhand horen... die niet aan tafel zit en weer gewoon nog wel als demissionair minister in het kabinet. Nou, laat maar even luisteren.
Als er nou ooit een moment is om een beetje risico te nemen, dan is het natuurlijk nu. Die hele discussie tussen zijn we nou voor de macht of voor de idealen... Nou, die discussie kunnen we voorlopig wel even als begraven beschouwen. We kunnen alleen maar vechten en terugkomen... vanuit idealen, geloofwaardigheid en betrouwbaarheid.
Ja, Paul Tang, dit is Lodewijk Asscher. Ik maak even een overgang van de mensen die aan tafel zitten voor een nieuwe periode. En ik maak een hele snelle switch naar iemand die niet aan tafel zit. En de komende tijd waarschijnlijk ook niet. Wat is er bij u gaande eigenlijk? In uw partij?
Wij gaan dus in de partij dat de mensen in de Tweede Kamer... in het Europese parlement gaan door met hun werk. En tegelijkertijd worden er natuurlijk in de partij... de nodige vragen over onszelf gesteld. Dat lijkt me logisch. En zoals ik zei, het is erop gericht om herkenbaarheid en vertrouwen terug te winnen.
Ja, ik lees van u een verhaal in het... wetenschappelijke tijdschrift van de Partij van de Arbeid... Socialisme en Democratie, dat u een ommekeer bepleit. Wat is een ommekeer?
Laten we vaststellen dat bestuurlijke verantwoordelijkheid zich niet uitbetaalt. Dat was één vaststelling die wel van belangrijk is voor de Partij van de Arbeid. Daarom hoor je, kunt u ook horen, Lodewijk Asscher horen zeggen, het gaat om de idealen. Tweede ommekeer die ik heel graag zie, ik vind dat we zijn de Partij van de Arbeid. En ik merk dat ik zelf steeds ook in hele traditionele tegenstellingen kan spreken. Dus ik vind ook dat we het moeten hebben over het aanpakken van het kapitaal. Dus als we kijken naar het dalend aandeel van arbeid en inkomen, de flexcontracten. De druk van aandeelhouders op bedrijven. De fiscale constructie op de Bermuda's. Of de stijgende huizenprijzen in Utrecht en Amsterdam. Dat is het vrije kapitaal wat wij zien. Mm. En waar, de arbeiders, zullen we het zo eens noemen... maar dus mensen met een midden- en een laag inkomen zonder te lijden hebben.
Ja. Tot slot, heel even toch die formatie nog. Je ziet een probleem. Je wil het oplossen, maar je hebt daar verschillende ideeën over. Ik vraag het eerst aan u, Bas Eickhout. Is er, hoeveel ruimte is er eigenlijk ook om compromissen te sluiten bij uw partij... om toch eens een keer echt mee te kunnen doen? Of zegt u, dit is voor ons zo belangrijk, als dat niet kan, heeft het voor ons geen zin?
Nou, volgens mij, en ook hier, we zijn daar redelijk consequent in... hebben wij gezegd dat belangrijk voor de onderhandelingen zijn... is inderdaad vergroening van de economie, een eerlijke verdeling... en een open samenleving. Dat zijn principes waar we naartoe moeten werken. Laten we dan vervolgens, is er heel veel bereidheid om daar te kijken... van hoe kunnen we daar met goede instrumenten naartoe werken. Maar de bereidheid tot compromissen is er heel duidelijk. Anders zouden we na zoveel weken niet nog steeds aan tafel zitten.
Nee, nou, dat klinkt heel mooi. Esther de Lange, is dat omgekeerd dezelfde tekst... die u zou willen bepleiten in uw partij?
Ik denk het wel. Het feit dat men nog steeds met elkaar aan tafel zit... dat is eigenlijk het hoofdsignaal wat er komt volgens mij uit die onderhandelingsruimte. Maar Sybrand Buma is er ook heel helder in geweest, destijds al in de oppositie. Ik beoordeel op wat er ligt en niet op proces of wat dan ook. The proof of the pudding is in the eating.
Ja. Het allerlaatste hierover, misschien dat het zo meteen nog wel op een andere manier voorbij komt... maar aan u, Bas Eickhout, er wordt steeds gesuggereerd... ja, GroenLinks wil zoveel aan die duurzaamheid doen... Dat milieu, dat groene is zo natuurlijk iets in uw partij. Als het eenmaal zover komt, dan moeten wij ook echt daar op die plek een minister hebben die lid is van GroenLinks. Is dat nou zo'n dingetje waarvan u zegt dat zou wel heel leuk zijn?
Weet je, dat vind ik echt niet het belangrijkste. Sorry,
nou,
sorry
het
Kees.
Het is ook vervelend als er niemand zit op die post.
Dat is zeker, maar volgens mij de afspraken die je maakt en welke richting je komt, dat is het allerbelangrijkste. En soms is het misschien nog wel eens beter om van een andere partij dan de verantwoordelijkheid te geven voor milieu. Dus daar zijn heel veel verschillende manieren op.
Dat
dus,
zei
dus
vandaag oud-minister van Milieu van de VVD, Winsemius. Die zei juist, misschien is het handig dat de partij bij wie je dat verwacht daar niet moet gaan zitten, want die...
Er zijn gewoon verschillende modellen. En ik moet wel constateren in de geschiedenis, de beste milieuministers waren van de VVD.
Oké.
Tot nu toe.
Goed, nou, die plek is dan nu verloren. Want u dacht natuurlijk ook dat ik daar ook iets over zou vragen. Hè? Wordt u steeds gevraagd?
Ja, ik voelde
wat
wel dat...
Wat wordt er dan gevraagd?
Of ik op een lijstje sta of iets dergelijks. Ja, dat wordt gevraagd, ja.
En wat zegt u dan altijd?
Dat we eerst de inhoud doen, daarna komen de lijstjes.
Oké, nou, we laten het hier even bij.
Dit is Kamerbreed met Kees Boonman.
Ja, het is toch al over 1:30. En u heeft ze al gehoord. Aan tafel Esther de Lange, Bas Eickhout en Paul Tang. Alle drie de voorhoede van respectievelijk het CDA, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. We gaan het ook hebben over het vertrouwen, over populisme, over globalisering, marktwerking. Dat zijn allemaal onderwerpen die de afgelopen weken ook de verkiezingsuitslag in Frankrijk mede hebben bepaald, maar vooral ook de verkiezingscampagne. Het komt ook nog aan bod in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, waar ook verkiezingen zijn. En het speelt natuurlijk ook aan marge een rol aan die formatietafel. Daar heb je het weer, de formatie. Frankrijk heeft morgen Esther de Lange nieuwe president. De liberaal, sociaal-liberaal Emmanuel Macron. Uw partij was eigenlijk bepleiten die andere man, hè, Fillon. Dat is niet gelukt.
Ja, de partij wel. Ik heb wel collega's in het Europees parlement van Les Républicains die openlijk toegeven dat ze niet alleen in de tweede, maar ook in de eerste ronde voor Macron hebben gestemd. En dat zijn de mensen uit die partij die toch meer het centrum toegenegen zijn. En ik denk dat Frankrijk ook nu echt wel behoefte heeft aan iemand die kan verbinden. Dus wat dat betreft ben ik blij met het feit dat hij gewonnen heeft.
Ja, wat betekent deze man voor de discussie over die nieuwe Europese Unie waar nu aan gewerkt wordt?
Nou, je hoorde heel duidelijk in zijn campagne al en ook in zijn overwinningsspeech dat hij zei van ja, ik ben voor Europa, maar ik vind dat er ook heel veel moet veranderen. Dus hervormen staat toch ook heel hoog op zijn prioriteitenlijst. Ik denk dat dat terecht is. Doen alsof er niks aan de hand is in dat Europa is onrealistisch. Ook zeker niet mijn lijn. Je merkt in Nederland wel dat hij dus meteen in dat oude federalistische een beetje Verhofstadt oude stempelkamp gedrukt wordt van hij zal nu wel gaan doordenderen en morgen eurobonds willen hebben en dat soort dingen. En zelfs zijn eigen campagne zegt daarover van nou, dat is absoluut niet onze topprioriteit. We moeten eerst die Franse economie hervormen. We moeten wel spreken over hoe kunnen we dat budget zo inzetten dat we veel meer het economisch beleid ondersteunen. Maar eurobonds, zegt zijn eigen woordvoerder, staat dus niet voor op het lijstje. Dus in Nederland wordt er ook alweer een soort doembeeld van Macron gecreëerd, waarvan ik denk dat is nou ook weer niet verstandig.
Even los om het over die eurobonds te hebben. Ik heb een deel van die campagne ook gevolgd. Ik was ook bij het Moment Suprême afgelopen zondag. En daar is Europa toch wel een heel belangrijk woord. Dat echt nodig is. En meer dan nu.
Dat heb ik ook gezegd. Daar ben ik ook blij mee. Een hervormd Europa. En hij zegt ook heel duidelijk een Europa dat kan beschermen. Dus hij heeft heel goed begrepen dat Europa heel erg goed is geweest 60, 70 jaar lang in het afbreken van grenzen en van barrières. Maar dat mensen niet alleen een markt willen, maar ook geborgenheid en bescherming. En als dat de agenda is die hij wil voor het Europa van de komende jaren, dan sta ik aan zijn zijde.
Ja. Paul Tang.
Nu het CDA nog. Maar...
Nu het CDA,
Nee hoor, Paul, als je de stukken goed leest, zijn wij ook geen partij die vies is van kritiek op Europa wanneer het niet functioneert.
Ik kan me het interview van Haarsma Buma herinneren in het Financieel Dagblad, waar het toch echt het beeld is van Europa moet zich eigenlijk bezighouden met veiligheid en vooral de overheid moet zich niet bemoeien met de economie. Echt het idee van een nachtwakerstaat.
Ik denk dat die veiligheid inderdaad heel belangrijk is.
Door je partijleider naar voren is
misschien wel meer dan de markt.
Niet door elkaar. Maar goed, Paul Tang, wat probeert u eigenlijk te zeggen? Dat Macron, even natuurlijk het betreuren dat hij niet bij de socialistische partij hoort, maar dat wel iemand is die een impuls kan geven aan een verder te integreren Europa.
Ja, en juist op het terrein van de economie. Hè. We hebben één munt, maar niet één beleid. En de tegenstellingen tussen Noord en Zuid, en dus ook tussen Frankrijk en Duitsland, zijn de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar toegenomen. Dat is één van de redenen waarom Europa sputtert. Dan druk ik het nog voorzichtig uit. Dus Europa heeft die verandering nodig, anders zal het blijven teleurstellen. En dit kan een impuls geven, zeker als die Frans-Duitse motor weer aanslaat naar de Duitse verkiezingen. En wat mij dus opvalt, juist ook in de formatie, is dat Nederland heel slecht voorbereid is op dat debat.
Ja, want u heeft van de week een stuk geschreven in NRC Handelsblad. En daar was de kop, het wordt tijd, nou zeg het zelf maar.
Nou ja, het wordt tijd dat Europa aan de formatietafel komt. Want wat we zien met de keuze voor Emmanuel Macron, maar ook met het Europese Duitsland, of dat nu Merkel is, misschien, maar nog scherper als Martin Schulz wordt gekozen, is dat daar weer een nieuwe samenwerking op gang zal komen. Die is ook nodig. En die gaat voor een deel over de economische onderwerpen die Nederlandse partijen nu schuwen.
Ja, u zag het misschien niet, maar ik zie het wel. Ja. Het was eigenlijk uit lachten toen u zei, Europa moet meer aan de formatietafel worden besproken. En toen wilde Bas Eickhout zeggen, ja, jij zit daar niet aan tafel, maar ik weet er meer van. Het is elke dag een hoofdonderwerp.
Ja, vertel maar.
Nou, ik wou zeggen dat Paul Tang gerust kan zijn dat Europa op de formatietafel. Ik heb het stuk gelezen in NRC en ik vond het een beetje een raar stuk, met het idee alsof Europa niet op die tafel ligt. Natuurlijk ligt dat zo. Ik bedoel, er zitten redelijk intelligente mensen aan die tafel te onderhandelen. En wat ze zien is, de Britten gaan uit de EU. De Frans-Duitse as begint weer te herstellen en die gaat op een bepaalde manier draaien. En daar zul je je ook als Nederland naartoe moeten verhouden. En dat is natuurlijk een discussie en dat is het terecht.
Mag ik dan heel even wat Emmanuel Macron zegt, Martin Schulz ook ondersteunt. Budgettaire capaciteit, onderling waarborg fonds voor de euro. Europese minister van Financiën. Dat wordt nu besproken aan de formatietafel. En daar kunnen het CDA en het GroenLinks het over eens worden?
Ja, dat is wel een goede vraag, ja.
Die thema's liggen op tafel.
Ja, maar wacht even, want dat is een onderwerp. Hè. In die Franse verkiezingscampagne is aan de orde geweest dat er inderdaad een Europese minister van Financiën moet komen. Daar is Macron ook voor. Is dat nou zo'n onderwerp wat inderdaad aan die tafel besproken wordt, zoals u suggereert?
We zijn nog helemaal, kijk, we zijn nog niet zo ver. Maar het thema Europa, natuurlijk ligt dat op tafel. De mensen zijn niet blind. Wat wij zien is dat er een discussie gaat komen, zodra de Duitse verkiezingen voorbij zijn, dat Duitsland en Frankrijk met elkaar toch weer een aantal thema's op tafel gaan zetten. Ja, daar moet je op voorbereiden.
En die thema's zijn dus?
Dat betekent, ja, dus verdere samenwerking op een aantal vlakken.
Ja, Esther de Lange, is dat een voorstelbare, laat staan, een bespreekbare gedachte aan een formatietafel met een CDA erbij?
Ja, het moet op de onderhandelingstafel liggen. Al was het maar omdat we eigenlijk al sinds het verdrag van Maastricht weten, hè, destijds de voorstellen van Nederland die alleen door België werden ondersteund, om te zeggen, op het moment dat je één munt hebt, moet je ook afspraken maken over het beleid dat daarbij hoort. Niet alleen monetair, maar ook economisch gezien.
Ja, u weet ook wat er toen gezegd werd naar dat plan. Nederland was
absoluut,
de risée.
Nederland is de hoek ingeduwd, kreeg alleen steun van België. De andere landen zeiden van dat gaan we niet doen. Maar eigenlijk hebben we sindsdien gemerkt dat we weer terug zijn in Maastricht, bij wijze van spreken. En dat die discussie
later,
over dat economische beleid keihard gevoerd wordt. En vandaar dat ik zei, het lijkt me dus heel erg belangrijk dat we onder andere spreken over hoe kunnen we die nogal ouderwetse Europese begroting, waar nog veel geld naar rotondes gaat schermen langs autowegen, hoe kunnen we die zo ombouwen dat je daar een meer hervormingsgezinde en ook investeringsagenda op economisch beleid mee ondersteunt. Maar, in plaats van, zoals Paul Tang zegt, meteen weer een nieuw budget naast het huidige Europese budget te zetten.
Nee, even dat afmaken, want dat snappen mensen thuis zeker. Budget of begrotingen tot daar en toe. Maar gewoon ook dat plan om nu eens een Europese minister van Financiën te hebben. Bas Eickhout zegt, dat ligt hoe dan ook op tafel. Dat zal wel moeten, omdat met Duitsland en Frankrijk dat ook wel door hun mogelijk op tafel wordt gelegd. Is dat nou een voorstelbaar onvoorstelbare gedachte voor het CDA.
Ja, en wie is dat dan? En wat gaat hij doen? Wat zijn zijn bevoegdheden? Ja, maar dat is de kern van de zaak. Van de zaak. Je kan wel zeggen, ik wil een minister van Financiën, maar wie is dat dan? Is dat de huidige Moscovici?
Nee,
is dat iemand die gaat beslissen over reddingspakketten van Griekenland, terwijl die vanuit een nationale omgeving worden gefinancierd? Daar hechten wij als CDA wel heel erg aan de lijn. Wie betaalt, die bepaalt ook mee. Dus je kunt dat niet alleen maar op dat Europese niveau leggen. Dus u kunt hele simpele vragen stellen. Ja. Maar er zitten heel ingewikkelde vragen nog aan vast. En die wil ik wel beantwoord hebben.
Dit betekent gewoon ook echt hele nog verdragswijzigingen. Dit zijn hele lange discussies. Dus het is goed om die discussie te hebben. Dat laat zien dat je gewoon nadenkt over de toekomst. Maar denk niet dat de oplossingen even morgen uit kokers komen. Dit zal nog meer tijd hebben dan de coalitieonderhandelingen.
Nee, er is niemand aan tafel die dat denkt natuurlijk. Maar het zijn wel principes die je kunt nastreven en waar je aan kan gaan werken. En mevrouw De Lange zegt niet per definitie dat ze er tegen is, los van dat wij hier de naam nog niet kunnen noemen. Zo heb ik het wel begrepen, Paul Tang.
Ja, en zover ligt dat niet. Dit zijn geen nieuwe ideeën.
Nee.
En nogmaals, als die Frans-Duitse motor weer aanslaat, dan komen die ideeën op tafel. En dan gaat het waarschijnlijk ook gebeuren, om eerlijk te zijn, linksom of rechtsom. En dat is waar Nederland op voorbereid moet zijn. Hoe gaat Nederland reageren? En dan moeten deze partijen, want ik zie wel degelijk een verschil tussen deze partijen, de ene set van partijen, VVD, CDA, maar ook D66 hebben altijd vastgehouden aan begrotingsregels. En de andere partij, GroenLinks, heeft veel meer gekozen voor een economisch beleid. Met die laatste keuze ben ik het ook eens. Ja, dat is echt wel een keuze die gemaakt moet worden. Ja. En dat is En daar is natuurlijk een afruil mogelijk tussen Frankrijk en Duitsland. Want ook Frankrijk heeft er belang bij dat er hervormingen worden doorgevoerd in Frankrijk, maar dat er ook Europese solidariteit wordt vormgegeven. Dus dit is niet iets wat zegt van dat. Dat kan nog wel even blijven liggen. Dit is iets wat zeker kan gaan komen. En dan kunnen de partijen die nu aan tafel zitten weer uit elkaar getrokken worden.
Ja. Even een onderwerp in een poging de luisteraar het meer te doen laten begrijpen. Globalisering. Dat is een op zichzelf moeilijk onderwerp. Maar één ding wat mensen daar wel van snappen is dat er steeds minder greep is, gewoon voor ons allemaal, op wat er politiek besloten wordt, en dat de hele wereld over mij gaat, behalve ik. Die globalisering is een heel groot onderwerp geworden opeens, Esther De Lange. Waarom is dat zo ontstaan? Kunt u daar een reden voor aangeven?
Dat is wel een heel vergaande vraag. Maar ik denk toch het idee in het verleden van globalisering is voor ons allemaal goed, want het brengt handel en handel is voor ons allemaal goed, dat men daar langzaam afstand van genomen heeft. Ook omdat men ziet van het is goed voor sommigen, maar lang niet voor allemaal. En ook omdat dat plaatje van made in Germany of made in the Netherlands, hè, we maken hier een product en we verkopen het ergens anders. Ja, dat is al lang verleden tijd. Er wordt hier een onderdeeltje gemaakt, aan de andere kant van de wereld een onderdeeltje. Dus de globalisering is ook complexer geworden en de voor- en de nadelen zijn onevenrediger verdeeld dan in het verleden. En dat heeft die nieuwe discussie teweeg gebracht.
Ja, Bas Eickhout, betekent die discussie over globalisering dat al die grote handelsverdragen als TTIP en CETA, waar zoveel discussie over was en waar ook veel tegenstand over is, dat eigenlijk een veel politieker en publieker onderwerp aan het worden is?
Ja. We zagen ook dat toen die onderhandelingen met Amerika, TTIP, tot nu toe waren handelsverdragen politiek in de luwte. En dat is een gigantisch thema geworden. Het is helaas een beetje door Trump nu in een hoek gezet van protectionisme. Terwijl eigenlijk wat je moet hebben is, we moeten gaan nadenken van hoe kunnen wij eigenlijk 21ste eeuwse handelsverdragen maken, waarin je niet alleen ervoor zorgt dat gewoon onze economie die meer verbonden is met elkaar, dat goed gereguleerd is, maar dat ook de verdeling en dat de mensen die nu ook heel vaak de prijs betalen, dat eerlijker verdeeld wordt. Kijk ook even gewoon naar Frankrijk. Als je ziet waar Le Pen goed scoorde, dat is in die gebieden waar de werkloosheid het grootst is. Ja. Dat zag je bijna 1-op-1 in die kaartjes. Dat laat wat zien dat mensen niet het gevoel hebben dat zij profiteren van die globalisering.
Ja, wat bied je die mensen dan?
Nou, ik denk, en dat was interessant, afgelopen woensdag heeft de Europese Commissie eigenlijk voor de eerste keer een notitie geschreven waarin zij ook de andere kant belichten van die globalisering. Europa is natuurlijk begonnen als interne markt en handel. En dat je nu ziet dat ook de Europese Commissie ziet dat er een andere kant is, een meer beschermen van mensen tegen die globalisering. Dus wel nog steeds die globalisering, maar ook een beschermingskant aanbieden.
Ja, iets van
en die twee kanten
iets van protectionisme, hè? Wat wij bij Trump dan opeens zo raar vinden.
Dat hoeft niet per se protectionisme te zijn. Dat kan ook gewoon een eerlijkere verdeling zijn van lasten.
Maar wel dus in ieder geval die burger beschermen. Want die
meer
burger,
bescherming bieden.
Want die burger, Paul Tang, die voelt zich nu onbeschermd.
Ja, zeker. Dus ik ben daar denk ik ook dat de verzorgingsstaat heel essentieel is om om te gaan met de gevolgen van globalisering. Interessant bij Emmanuel Macron is natuurlijk dat hij wel die openheid voorstaat, maar ook tegelijkertijd die veranderingen wil doorvoeren in Frankrijk. En dat is een hele moeilijke combinatie, ook voor Emmanuel Macron. Ja. Dus op het moment dat je eerst de onzekerheid brengt door die openheid te brengen en vervolgens die zekerheden ook op de arbeidsmarkt gaat wegnemen, dat is eigenlijk de ongelukkige combinatie. Ja. En dat is Emmanuel Macron, vind ik niet bij uitstek nou het grote voorbeeld van hoe wij moeten omgaan met globalisering. Ik denk nog altijd dat wij de verzorgingsstaat een prachtige manier is om mensen weer een handje te helpen.
Ja. Esther de Lange?
Ja, je moet die verzorgingsstaat natuurlijk wel kunnen betalen. Dus op zich hebben wij handel nodig. De vraag is alleen, en in die zin is het ook een mea culpa van de Europese Commissie. Van zijn wij strakjes, met nu 7%, strakjes nog maar 5% van de wereldbevolking als Europa, toch in staat om ons stempel te drukken en de voorwaarden mee te bepalen. Dus ik ben zeker voor handelsakkoorden. Ik vind het dus ook jammer. We gaan niet een enorme CETA-discussie voeren, maar ik vind dat we toch met een land als Canada, een bevriend land als Canada met gelijkwaardige normen, dat we daar een akkoord mee zouden moeten sluiten. Omdat ik niet wil dat andere delen van de wereld, China, hun normen aan ons opleggen. En dat is nu de grote uitdaging. De mea culpa van de Europese Commissie zit hem erin. Dat ze in het verleden heel vaak bijvoorbeeld wel dumping hebben vastgesteld. Ook dumping waar Nederlandse bedrijven aan failliet gingen. Maar vervolgens gezegd hebben van ja, we treden er niet tegenop. Want we hebben dat land misschien nog wel nodig in de toekomst. Of het is niet zo fijn voor Tsjechië als we daar nu optreden. Ik vind dan, ben dan ook rechtlijnig. Als je dumping vaststelt en er zijn landen die nadeel hebben, treed dan ook hard op. En niet zoals nu in Europa €40, €50 de antidumpingheffing, in Amerika €250. Ben dan ook hard daar waar je hard moet zijn.
Ja, Bas Eickhout, zijn eigenlijk die internationale handelsverdragen, TTIP en CETA, gewoon van de baan? Staat daar een streep door? Moeten we dat begrijpen?
Nee, kijk, TTIP
dat zegt Paul Tang zegt wel, hè?
TTIP ligt nu stil, alhoewel Trump wel weer begint te praten over dat er misschien toch iets met Europa gebeurt. Dus nou, je weet nooit wat Trump gaat doen de komende tijd. Nee, CETA is
Canada
is door het Europees Parlement goedgekeurd.
Precies.
En ligt nu bij nationale parlementen.
Partij van de Arbeid had daar
onthouden.
Hebben ons onthouden.
Ja, precies.
Dat was een beetje onduidelijk.
Het was eigenlijk een soort van
tegen. Duidelijk.
Een soort van tegen, maar dan onthouden. Ja,
maar daar moet ik er iets over zeggen. Wij willen heel graag dat de democratie boven de markt gaat. En dus ook dat de rechtspraak goed verankerd is in het handelsverdrag. Daar zijn wij nog niet van overtuigd. Dat kan wel gaan gebeuren. Er zijn toezeggingen gedaan aan het Waalse parlement. Als dat zo is, dan zouden wij ook wel voor het CETA-verdrag kunnen stemmen. Want hoe je het ook went of keert, wij kiezen nog steeds voor een open samenleving. Alleen een samenleving waarbij elkaar de hand toesteekt.
Minister Ploemen, overigens van de Partij van de Arbeid, was ervoor. Hè? Dus dat was wel een beetje lastig. Ja, toch? Ja. Lastig?
Nee, maar dat laat ook zien dat je steeds die balans moet vinden tussen openheid en zekerheid.
Ja, nou ja, goed. Dat ging mij vooral om het woord lastig. maar toch even, uiteindelijk, dit zijn hele, misschien ik heb dat ook wel iets ruim gevraagd, hè, hele abstracte onderwerpen voor mensen thuis, denk ik. Maar het gevolg van die abstracte onderwerpen is wel inderdaad dat mensen zich niet meer beschermd voelen en daardoor naar populistische of, tegenwoordig gaat het heten, waarschijnlijk patriotistische partijen trekken. Op welke wijze, ook als je aan een regeerakkoord denkt, even los van de partijen, maar wat zou er nou in een regeerakkoord moeten staan om die burger er eens wat meer bij te betrekken en wat meer het gevoel te geven, het heeft ook met jou te maken, de politiek, zoals Rutte dat van de week zei.
Nou, ik denk dat eigenlijk wat Esther de Lange net zei. Dat we zien dat we een open samenleving willen. Dat we in een gemondialiseerde samenleving wonen. Maar dat er tegelijkertijd op dit moment gewoon oneerlijke verdeling is van de lusten en de lasten. En dat het dus ook een uitdaging en een opdracht is om ervoor te zorgen dat je dat eerlijker verdeelt.
En hoe verdeelt, want dat is steeds een
En volgens mij, en het is interessant dat je dat ziet, dat het duurt een tijdje, maar de centrumpartijen, ook in Brussel, beginnen zich daar langzaam maar zeker meer van in te zien dat daar een verandering nodig is. Want Europa was echt alleen maar interne markt en handel.
Ja,
en die sociale dimensie, die komt nu meer erin. En dat was hard nodig.
Ja, maar leg eens gewoon heel kort voor mensen thuis uit wat die bestrijding van die ongelijkheid, zoals u dat hierin verwoordt en wat we ook in de verkiezingscampagne hebben gehoord. Wat u dan eigenlijk wil zien van dit kabinet waar u mogelijkerwijs deel van uit gaat
maken? Nou, heel simpel. Er is op dit moment een discussie in Europa. Ik hou het toch even bij Europa, ja, want daar worden wetsvoorstellen gemaakt.
Het gaat even om het voorbeeld.
Ja, en wat daar nu uit blijkt is dat met name die dienstenrichtlijn, waarin eigenlijk Polen onder Poolse contracten hier kunnen werken, daar is elke partij in Nederland nu van doordrongen van dat moet veranderen. We moeten dat hard aanpakken. We moeten dat misbruik moeten we gewoon aanpakken, zodat de arbeider in Nederland beter beschermd is. En als een Pool hier komt werken, dat hij dat voor dezelfde loon komt doen, voor hetzelfde werk. Ja. Nou, dat principe, dat delen we. Daar liggen nu voorstellen voor in Brussel. En volgens mij trekken daar de Nederlandse partijen hand in hand samen om juist onze Oost-Europese partijen te overtuigen. Precies. Want soms in Europa is het niet dat de partijen het oneens zijn, maar zijn er andere landen die daar een andere mening over hebben.
Ja, dit is ook een heel goed voorbeeld waar we dus juist een sterke Europese commissie nodig hebben. Want al die Oost-Europese landen die Bas noemt, die hebben eigenlijk al een bezwaar gemaakt tegen dit wetsvoorstel, terwijl het toch een intrinsieke oneerlijkheid op die markt aanpakt. En de eurocommissaris Marianne Thijssen uit België, die zegt daarover, dat kan wel zo zijn dat jullie dit een moeilijk voorstel vinden, maar ik vind toch dat er een intrinsieke oneerlijkheid zit in die markt en ik zet het toch door. Had je nou gezegd van we hebben een totaal intergouvernementeel Europa waar de landen alleen de baas zijn met een zwakke Europese commissie, dan had Nederland een verandering van deze regels echt gewoon kunnen afschrijven, was het niet gebeurd.
En dus, de Vlaamse christendemocratische commissaris.
Ja, Paul Tang, als u denkt aan inkomensongelijkheid in de wijze zoals GroenLinks dat verwoordt, waar denkt u dan aan of waar hoopt u dan op dat dit kabinet gaat nastreven op dit onderwerp? Wat zou voor u de prioriteit moeten zijn?
Wat ik hoop is niet per se wat ik verwacht van dit kabinet natuurlijk. Maar waar ik op hoop, en dat heb ik net ook proberen duidelijk te maken, dat de positie van de werknemer weer versterkt wordt. He, dat overdaad aan flexcontracten, de druk op de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat is iets wat voor mij belangrijk is. Als je kijkt naar de gevolgen van globalisering, dan denk ik dat mensen ook moeten kunnen rekenen op een vangnet. Dus een goede WW. Nee. Maar ook zorgen dat er voldoende publieke voorzieningen zijn, zoals zorg en pensioen. En ik weet niet of deze groen-rechtse coalitie daarvoor gaat zorgen. Dat is precies de vraag.
Wat bedoelt u met groen-rechtse coalitie?
Nou, zoals nu het is, we hebben het rechtse motorblok van CDA, VVD, D66 samen met GroenLinks. Dat is groen-rechts.
Ja. Klinkt dat naar in de oren, Bas Eickhout, groen-rechts?
Nou, het is een mooi frame om proberen dit kabinet in een hoek te duwen wat nog helemaal geen kabinet is. Dus volgens mij geldt daar echt dat deze thema's liggen op tafel. Er wordt over gesproken. Vaak zijn we in de analyses ook veel meer eens. Hè. Dat hoort u ook aan deze tafel. Zeker. En dat er dan oplossingen komen. En die zijn natuurlijk moeilijk. Maar uiteindelijk zullen we eerst even afwachten wat er precies uitkomen. En dan doen we daarna de plakkertjes.
Zeker, maar het gaat natuurlijk over wensen en verlangens. Esther de Lange, als je praat ook in het internationale verband, maar dan vertaald naar gewoon mensen thuis. Je praat over het bestrijden van ongelijkheid. Dan bepleit GroenLinks iets wat lijkt op nivelleren. Op belasting heffen, op lasten verhogen. Is dat voor een CDA eigenlijk een onaanvaardbare route?
Nou, dat zijn met name in elk geval dingen die op een Nederlandse tafel horen en waar Europa zeker in de verste verte niet over gaat. De antwoorden die ik vanuit Europa in elk geval wil hebben is dat er veel slimmer met heffingen tegen landen die oneerlijke concurrentiebedrijven wordt omgegaan. En dat we proberen in die handelsakkoorden juist onze Europese normen, die mensen wel beschermen, die consumenten verder gaan beschermen dan andere werelddelen, dat we die hoog houden. Dus ik richt me echt op die Europese agenda. Maar ik vind het goed dat ik nog even kan duidelijk maken dat en dat Europese en dat nationale, ook als het gaat om het beschermen van mensen, wat de nieuwe agenda is, bij elkaar horen. En je kan niet alleen naar Europa kijken van fix it voor ons. Die twee agenda's moeten in elkaar geschoven worden. Er wordt nu gesproken over een beeld van Nederland of zo. Daar werkt, hè, kon je vandaag lezen in de Volkskrant. Daar wordt mee gewerkt aan tafel. Ik vind dat er daarnaast een beeld van Europa moet liggen. Van waar staan we nu, waar willen we heen? En die twee plaatjes moeten in elkaar geschoven worden.
Bas Eickhout, is dat iets voor de dat regeerakkoord, dat het beeld van Nederland eigenlijk het beeld van Europa zou moeten zijn. Visionair gezegd.
Het hoort bij elkaar.
Ja, het hoort, wat Esther de Lange zegt. Je kan dat niet los van elkaar zien. Ik bedoel, Nederland is onlosmakelijk onderdeel van Europa. Dus als je een beeld van Nederland wil hebben, zul je ook een beeld van Europa moeten hebben. Maar goed, dat was ook waar we mee begonnen. Dat thema is natuurlijk heel duidelijk.
Moet er eigenlijk een aparte minister komen voor Europa, gezien de discussie die er nu plaatsvindt?
Ja, die heb ik al eerder gezegd. Dus die kan ik nog wel een keer herhalen. Ja. Ik heb gemerkt tijdens het voorzitterschap van Nederland dat het niet hebben van een staatssecretaris voor Europese zaken, dat heel erg onhandig is. Want er gebeurt veel in het buitenland. Dus ik zou ervoor pleiten om die staatssecretaris terug te brengen. Ja, dat is mijn absolute persoonlijke mening.
Ja, en Bas Eickhout, zou u op zijn minst zo'n staatssecretariaat voor Europa wenselijk achten? Doe niet zo moeilijk.
Nee. Ik zit even. Ja, ik
gratis en voor niks krijgt u dat hier.
Ja, maar dit is niet de onderhandelingstafel, meneer Boman.
U bent al helemaal aangepast.
Ja, precies. Tot het establishment. Veel duidelijke antwoorden krijg je niet meer aan tafel. Dat is jammer.
Hoopt u hoe dan ook toch dat er een kabinet komt wat dan groen-rechts geheten kan worden? En dat u denkt, dan kunnen wij aan onze oppositie werken?
Ik moet eerst zeggen dat het enthousiasme ook aan deze tafel is nog niet heel groot.
Het is sober, maar het is er wel.
Dus we moeten lang wachten. En ik weet niet waar we nou precies lang op moeten wachten. Of ik daar ook nou enthousiast over ga worden.
Okay. Ik vind toch dat het enthousiasme is sober, maar het is er wel volgens mij. Paul Tang, dank. Esther de Lange, zeker ook. Bas Eickhout ook. Succes in uw verdere carrière. Dit was Kamerbreed. Dag.
Afrotros.
NPO Radio 1.
Radar, jouw consumentenprogramma. Iedere zaterdag tussen 3 en 4 op NPO Radio 1. Met deze week...
Met je betaalpas geld pinnen in een Europees land. Dat is toch gratis? Niet altijd. En inlegkruisjes met 100% geurbescherming. Werkt dat? En hebben vrouwen dat echt nodig? En praat mee als jij in de supermarkt staat. Hoe herken jij een lekkere, maar toch betaalbare fles wijn?
Radar, jouw consumentenprogramma. Zometeen tussen 3 en 4 op NPO Radio 1.
Het nieuws van alle kanten.
We at Incentro like to be famous all over the world. So, we asked the new president of the United States to paint his face in the terrific orange color of Incentro. And look, he's actually doing it every single day. This great piece of fake news is brought to you by Incentro, an IT company.
En dan nu het weer voor de komende 10 jaar met Amara Onwuka.
Meer kans op hoosbuien, onweer, hagel en verder veel regen. Wel 4000 badkuipen.
Gelukkig is uw houtwerk met Sigma S2U Allure optimaal beschermd. En bent u klaar voor de komende 10 jaar. Meer info op sigma.nl. Uw resultaat telt. Sigma.
Sommige mensen zijn beter in vergaderen dan in beleggen. Anderen zijn weer beter in knuffelen, pizza's bakken of misschien wel inparkeren. Daarom heeft de Rabobank voor iedereen die beter is in andere dingen dan beleggen, Rabo Beheerd Beleggen. Dan gaan onze specialisten voor u aan de slag. Ervaar het gemak en kijk voor de voorwaarden, risico's en kosten op rabobank.nl/beheerdbeleggen. Een aandeel in elkaar, Rabobank. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
Ik pak hem even op mijn vaste lijn. Ik pak hem al even in de trein. Ik pak hem zo wel even in de vergaderruimte. Ik pak hem zo even... Waar zal ik hem nu eens pakken?
Als ondernemer regel je zelf je bereikbaarheid. Via je vaste en mobiele telefoon. Met Vastmobiel in 1. Precies wat je nodig hebt. Vanaf €19,25 per maand. Ga voor de voorwaarden naar telfort.nl/zakelijk. Doe er je voordeel mee. Telfort Zakelijk.